terwijl wij de boel nog verder opstarten. Johan de Heer 93. Jezus leeft in eeuwigheid. Het laatste lied van de voorgang is Johan de Heer 978. Heerlijk is uw naam. 978.
Oh.
Voordat ik de dienst overdraag, wil ik een tekst voorlezen uit Jeremia 31, vers 10. Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en behoeden als een herder haar kudde. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we zingen Johan de Heer 353, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste na. Johan de Heer 353. Graag zingen we daar staande.
Petrus die schrijft: geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we deze avond in de handen van de Heer leggen? Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we aan het begin van deze avond zo bij u mogen komen. Dank u wel, Heer, dat we u alle lof en eer mogen toezingen. Dank u wel, Heer, dat we hier vanavond ook bijeen mogen zijn, Heer, om ook met elkaar na te denken over het grote thema, de terugkeer en het herstel van Israël. Heer, we willen deze avond van u verwachten. Wilt u broeder Paul Cohen en mij ook helpen in het spreken? Wilt u in ieder van ons ook helpen in het luisteren? Wilt u onze harten ook openen voor de boodschap die ook opgeschreven staat in uw woord? Heer, dank u wel dat we uw woord hebben wat zo enorm rijk is. Heer, dat het spreekt over ons leven, maar dat we tegelijkertijd ook in dat woord ook mogen ontdekken het grote plan wat u heeft met uw volk Israël. Dank u wel, Heer, dat we daarbij ook het profetisch woord hebben. Heer, wat zo krachtig is, wat zo standvastig is, dat we over de tijd mogen heen kijken. En dat we ook mogen zien, Heer, dat er nog een plan is met uw volk, Heer. Dat we mogen zien dat er beloften zijn van herstel. Dat er een moment zal komen dat de Heer Jezus Christus ook zal terugkeren naar deze aarde. Heer, dat er vrede en gerechtigheid zal komen. Heer, en als we kijken naar uw volk, dan zien we dat ze steeds meer alleen komen te staan. En we willen zo bidden, Heer, wilt u uw volk ook helpen, wilt u uw volk ook bijstaan. En willen in bijzonder ook bidden dat velen ook uw zoon mogen leren kennen, de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Maar ik wil u ook zo bidden, Heer, voor een ieder van ons. Heer, u kent ons leven. Heer, we willen ook bidden dat deze avond ook mag bijdragen, dat we de dingen weer steeds een stapje helderder mogen zien vanuit uw woord. Dat er weer meer puzzelstukjes op zijn plaats mogen vallen. Heer, ik wil u zo danken voor wie u bent. En danken bovenal voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we willen nogmaals deze avond in uw handen leggen. En we willen het in alles van u verwachten. We loven en we prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen. Ja, fijn dat u allemaal bij deze avond gekomen bent. En fijn dat u ook zo flexibel bent om op te staan en hier naartoe te gaan. We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Dus dat is voor ons ook een enorme bemoediging. We zijn ook heel blij dat we deze avond ook in samenwerking mogen beleggen met de Maranatha-kring, die hier elke zondagavond ook bijeen is. En ja, ook verschillende sprekers hebben. En vanavond zal Paul Cohen met ons het woord delen en ook ikzelf. We hebben het zo gedaan dat de eerste lezing verzorgd wordt door Paul en de tweede lezing wordt verzorgd door mij. En het thema van deze avond, zoals u al heeft gezien, is de terugkeer en het herstel van Israël. En Paul die zal dat belichten vanuit het Oude Testament en ik zal dat belichten vanuit het Nieuwe Testament. En er zal tussendoor ook geen pauze zijn. We zullen die twee lezingen gelijk achter elkaar aandoen. We zijn heel blij dat Paul in ons midden is. Hij komt uit Australië. Hij is hier in Nederland wel geboren en getogen. En hij spreekt ook Nederlands. Maar u zult merken dat af en toe het best wel lastig is. We hebben net nog een beetje geoefend met Ezekiel en Jeremia om dat goed uit te spreken. Maar het kan zijn dat het soms een beetje verengelst is. Maar dat moet u Paul niet kwalijk nemen. Het is fijn dat je hier bent, Paul. Je hebt een behoorlijke reis achter de rug afgelopen week. En je bent deels nog je jetlag aan het verwerken. Maar fijn dat je vanavond in ons midden bent en dat we met elkaar dat woord mogen openen. Ik stel voor dat we nog één lied met elkaar zingen. En dat is lied 974 uit Johannes de Heer. En tijdens dat lied zal ook de collecte zijn. En deze eerste collecte is bestemd voor de Maranatha-kring, voor de onkosten van deze avond. En na dit lied wil ik vragen of Paul naar voren komt om met ons de eerste lezing te doen. Nogmaals, we zingen lied 974 uit Johannes de Heer. Juicht, want Jezus is Heer. En eigenlijk kun je dit lied niet zittend zingen, toch? Dat moet wel staande. Dus ik zou zeggen, laten we nog één keer staan en laten we dit lied met elkaar zingen.
U zult mij vergeven, af en toe zal ik het verkeerde woord uitspreken. Ik spreek normaal Engels al meer dan 35 jaar. Ik spreek nog wel Nederlands, maar af en toe kom ik er dus niet uit. Maar ik ben gevraagd over iets specifieks te vragen en dat is de terugkeer, de herverzameling van het Joodse volk naar Israël. Want er is namelijk grote verwarring binnen de kerk hierover. Er zijn mensen binnen de kerk die denken van het is al gebeurd, het gaat nog gebeuren. En die vraag wil ik dus beantwoorden met u. Als we die vraag begrijpen, kunnen we zien of wat er vandaag in Israël is, een gruwel is van de Heer. Of het een zelfgemotiveerde iets is van het Joodse volk. Of het een vervulling is van Bijbelprofecie of een gewone toeval. Die vraag is erg belangrijk en die willen we dus beantwoorden. En dat wil ik eerst gaan doen door het kijken hoe de kerk daar tegenaan kijkt. Want dat helpt. Waar staat u? En misschien heeft u daar nooit over nagedacht, maar dat kan misschien wel helpen. Christian, I can't read that at my distance, at my age. So I'm going to just take a guess at where we are. I hope that's page one. Great. Kerkelijke standpunten over de moderne staat van Israël. Ja, dat is veel beter. Prima. En het meest voorkomende theologie die we horen van de kerk naar Israël toe is vervangingstheologie. Amillennialism. Er komt geen toekomst meer voor Israël. Soms heet het supersessionism. Het is een vals christelijk geloof waardoor ze vervangen Israël. Ik heb twee kinderen, een dochter en een zoon. Mijn dochter was bijna jarig en ze wilde graag een fiets. Dus ik zei, nou koop ik een fiets voor je verjaardag. Ik kwam thuis op de verjaardag met de fiets in de hand. Staat mijn vrouw op de stoep en die zegt van, jouw dochter. Ja, dan weet je al dat er problemen zijn geweest. En dan zegt ze van, wat er is gebeurd. Nou, ik pak die fiets en die geef het dan af aan mijn zoon. En ik zeg tegen haar, ik heb mijn belofte vervuld. Zou iemand dat geloven? Maar dat is wat vervangingstheologie is. God heeft beloofd aan een specifieke gemeenschap, Israël, het Joodse volk. En nu zeggen deze theologen, ja dat mag wel waar zijn, maar nu behoort het aan ons toe. En niet meer aan dat oude volk, wij zijn het nieuwe Israël. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar als u mij iets belooft, dan neem ik aan dat het voor mij is. En ik geloof dat als God iets belooft aan de kerk of aan het Joodse volk, dat hij het ook aan hun moet vervullen. En niet aan iemand anders afgeven. Het tweede gezichtspunt dat we regelmatig horen is dat God zijn beloftes wel zal nakomen, maar we hebben geen idee over wat er nu in Israël gebeurt. En een gedeelte gaat daarover van, ze komen terug en dan zal God zijn geest uitstorten op hun. Ezekiel 39 versen 25 tot 29 gaan daarover. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, ik zal u een keer brengen in het lot van Jacob en mij ontfermen over het gehele huis Israël en ijveren voor mijn heilige naam. Zij zullen de smaad en alle ontrouwen waarmee zij mij ontrouw zijn geweest vergeten, wanneer zij in hun land wonen veilig. Het nationale berouw is nog niet gebeurd, maar heeft God al zijn geest gestort op het volk? Want dan zullen ze de Heer erkennen. Zij zullen weten dat ik de Heere God ben. Zowel wanneer ik hun uit hun ballingschap vervoer onder de volken en als ik hun weer terug in hun eigen land verzamel. Wel, Israël is terug in het land, maar de geest is nog niet uitgestort. Dus is dit een vervulling van profetie? Nou, laten we eerlijk wezen, er zijn wel gelovige mensen in Israël 10% is Haredi, is ultra-orthodox. Die zijn de hele orthodoxe Joden. Maar die hebben niks met Jezus te maken. Meer dan 50% van Israël is atheïstisch of agnostisch. Ze weten niet of God bestaat. Of zeggen er is geen God. Hoe vervullen we dan dat profetie, zeggen deze groep? Minder dan 1% van de Joodse mensen in Israël, dus nog minder dan een kwart, gelooft in Jezus. Minder dan een kwart van 1%. 10, misschien 15.000. Dus heel veel mensen kijken naar de profetie en zeggen van, dit past niet echt. Voor u en mij is de volgende meer bekend en dat is het derde gestand en dat is het christen-sionisme. Is meer populair voor mensen die Israël willen steunen. En die zien een definitief herstel van het Joodse volk nu naar Israël. En die willen graag de Joden terughelpen naar Israël. En ik heb dus aanbod gekregen om terug te gaan naar Israël. Ze wilden zelfs de reis betalen. Want, zeiden ze, je woont hier in Babylon. Nou, ik woon in Sydney en ik weet niet hoe jullie Babylon spellen, maar het is niet Sydney. Het is ook niet Veenendaal. Het is ook niet New York. Babylon is Babylon. Er zijn wel overeenkomsten, maar het is niet hetzelfde. En deze christenen hebben een goed hart. Die zien de profetieën en die zeggen van God is bezig met het Joodse volk. En ik zeg amen. En die willen het Joodse volk helpen. En ik zeg amen. Maar ze willen het Joodse volk terughelpen naar Israël. Maar is dat de roeping van de kerk? Wat is de roeping van de kerk? Het verspreiden van het geloof. Dat Jezus de Messias is. Het is niet om Joodse mensen vakantie te geven. Nou, mocht je dat willen doen, graag. Ik ga graag terug. Ik ben al een aantal keren terug geweest. En als u daarvoor wil betalen, neem ik dat graag aan van u. Maar ik geloof niet dat dat de taak van de kerk is. Uw taak en mijn taak als gelovige in Jezus is om te verkondigen wat hij heeft gedaan. Deze mensen, Christen-Sionisten, die zeggen vaak dat de Shoah, de Holocaust, is de tijd van de benauwing van Jacob. En daarom blijven er nu alleen nog maar zegens over voor Israël. De harde tijd is gedaan, alleen nog een zegening. Ik wil dat dat waar is. Ik wens dat het waar is. Maar als dit de grote verdrukking is, als dit de Great Tribulation is, nou, dan is het nog niet zo slecht. 2/3 van de Joodse mensen zullen sterven, according to Zechariah. Ik heb dat nog niet gezien. De openbaring verklaart dat de helft van het wereldpopulatie sterft. Nou, het is nog niet zo slecht hier. Als dit de grote verdrukking is. Daarom stel ik voor dat we naar een ander gezichtspunt moeten kijken. En ik heb het genoemd evangelical Zionism, evangelistisch Zionisme. En deze ziet 2 terugkeringen naar Israël uit een wereldwijde trekking. Niet alleen uit 1 land, Babylon was 1 land, maar uit alle landen van de wereld. En dit geeft aan dat het anders is dan wat de Christen-Sionisten zagen. Er zijn namelijk 2 terugkeringen. 1 in ongeloof en 1 in geloof. Het ongeloof leidt tot de tijd van Jacobs benauwdheid, de grote verdrukking. De 2e wereldwijde bijeenzameling van de Joodse mensen zal in geloof zijn, in het verbond. Het nieuwe verbond. Wanneer ze de Messias erkennen. En dan zal de Messias zelf terugkomen om zijn koninkrijk te starten. Deze 2 profetieën kunnen gezien worden in de geschrift, in het geschrift. En ze moeten dus terugkeren volgens Ezekiel 20. Ezekiel? Ezechiël, Jechezkiël. Hoofdstuk 20 in versen 33 tot 38. Zowaar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere, met een sterke hand, met een uitgestrekte arm en uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met een uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. En ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gerecht treden, van aangezicht tot aangezicht, zoals ik met uw vaders in het aangerecht getrokken ben in de woestijn van het land van Egypte. En zo zal ik ook met u in het gerecht treden, luidt het woord van de Heere, Heere. Ik zal u onder de herderstaf doen gaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspanningen uit u uitschrijven en hen die tegen mij overtreden hebben, wel zal ik hun leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertroeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Hele sterke taal die Ezechiël gebruikt hier. Hij maakt een terugkeer, een verwijzing naar die Exodus. En hij zegt van net zoals God Israël uit Egypte heeft gehaald met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Dat zien we ook in die Exodus. Dat is een taal die heel erg krachtig is. En toen bracht God ze uit het land van Egypte en bracht ze in de wildernis van Sinaï. Deuteronomium 26, vers 8. Toen leidde de Heere God ons uit Egypte met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En met grote verstrikking door tekenen en wonderen. Gods plan was om Israël uit Egypte te halen en ze twee dingen te geven. De Torah, de wet, en de tabernakel. Tabernakel, prima. Deze twee dingen zorgden dat de 12 stammen één volk werden. Want daarvoor was iedere stam zijn eigen wet. Iedere stam, iedere familie deed zijn eigen oproep naar God. En ze deden allemaal maar wat ze wilden. Maar nu zegt God, vanaf dit moment wil ik jullie samenbrengen. Nou, het duurt 2 weken om te reizen van Egypte naar het beloofde land. Nou, u weet dat het 40 jaar heeft geduurd. Het is omdat ze niet wilden luisteren naar God. En hier, Ezechiël haalt datzelfde taal aan. Sterke hand, uitgestrekte arm. Hij gaat opnieuw met hun in het gerecht komen. En hij zegt het 2 keer. Versen 33 tot 34. Zowaar ik leef, laat het woord van de Heere met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. En ik zal u voeren uit het midden der volken en bijeenbrengen uit de landen waarin u verstrooid bent, met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. God zal ze verzamelen in toren, in grimmigheid, niet 1 keer, maar 2 keer. Nou, de eerste keer, dat kan ik nog wel de Holocaust in zien. Maar de tweede keer dus niet. De tweede keer zal dan de grote verdrukking worden. En de reden waarom ze daar worden uitgehaald is net zoals toen ze uit Egypte kwamen om iets te geven. Toen was het verbond met Mozes, nu is het nieuwe verbond. Jeremia 31, versen 31 tot 34. Zodat ze een nieuw hart zullen krijgen en hem zullen volgen. Maar net als in Egypte, er zullen mensen zijn die niet willen luisteren. Ezechiël 22, versen 17 tot 22. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, het huis van Israël is tot schaam geworden. Alleen zijn koper, tin, ijzer en lood in de smeltoven. Stukken zilverschuim zijn zij geworden. Daarom, zo zegt de Heere Heer, omdat gij alle tot schuim geworden zijn, daarom zal ik u bijeenbrengen in Jeruzalem. Zoals zilver, koper, ijzer, lood en tin in de smeltoven bijeen worden gebracht en daaronder het vuur aangeblazen om het te smelten. En zo zal ik u bijeenbrengen in mijn toren en in mijn grimmigheid. En ik zal u erin werpen en smelten. Ja, ik zal u verzamelen en onder het vuur van mijn gebolgenheid aanblazen. En gij zult daarin gesmolten worden, zoals zilver in een zilveroven gesmolten wordt. En zo zult gij daarin gesmolten worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben, mijn grimmigheid, wanneer ik mijn grimmigheid over u heb gestort. De focus wordt nu Jeruzalem. Het is niet Israël waar ze wonen, maar specifiek worden ze teruggebracht naar Jeruzalem. En dan worden ze gereinigd. Nou, we zien dat reiniging, dat loutering, zien we in Jesaja in hoofdstuk 1, vers 22 en 25, in Jeremia 6, in Jeremia 9, in Zacharia 13. Het komt over en over, het komt terug. En vooral in Jeremia 13, vers 9, staat er dat er een derde door het vuur heen wordt gebracht om ze te zuiveren. Dat derde zal zeggen, u bent de Heere mijn God. Ze worden samengebracht door Gods sterke hand en uitgestrekte arm in grimmigheid. Dus om Ezekiel samen te vatten, spreekt hij over een wereldwijde verzameling in ongeloof, specifiek om hun te reinigen. Maar de profeet Jesaja in hoofdstuk 11, versen 11 tot 12, die spreekt over twee wereldwijde terugkeringen. Jesaja 11. In die dag zal de Heer zijn hand voor een tweede keer uitstrekken, om het overblijfsel dat overblijft van zijn volk bijeen te brengen uit Assyrië, uit Egypte, uit Patrus, uit Kush, uit Elam, uit Sinaar, uit Hamat en van de kustgebieden van de zee. En hij zal een banier opheffen voor de volkeren en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Juda verzamelen uit de vier hoeken van de aarde. Waar komen ze dus vandaan? Het is vrij makkelijk. Ze komen van de hele wereld af, van de vier hoeken van de aarde. En nog steeds hebben we mensen die zeggen van, nee, dat betekent Babylon de eerste keer en dan de tweede keer is het van de hele wereld. Maar hij heeft ze verstrooid heel duidelijk over de hele wereld. En daar wonen ze nu. En sinds 1880 zijn ze aan het terugkomen. Nou, ik weet dat ik nooit goed ben geweest in wiskunde, maar er staat een tweede keer. Nou, hoeveel keer heb je voor de tweede keer? 1 keer. Nou, de eerste keer is vanaf 1880 tot nu. En dat is een ongeloof, zoals Ezekiel dat heeft beschreven. Dus de tweede keer dat ze terugkomen, is in het geloof. En dat hebben we nog niet gezien. Er zijn dus twee wereldwijde verzamelingen uit de vier hoeken van de wereld, niet één. De context gaat door tot hoofdstuk 12, vers 6. Het is een klein hoofdstuk en ik raad aan om u die te lezen. God zal zijn volk terugroepen voor een tweede keer. Daar gaat het om. Voor een tweede keer uit de hele wereld. De verzameling voor de grote verdrukking, die kunnen we zien in Sefania. Ja, Sefania, hoofdstuk 2, versen 1 tot 2. En luister naar deze woorden van de profeet. Verzamel samen. Ja, verzamel, o schaamteloos volk. Voordat het besluit van kracht wordt. Voordat de Heer verstrijdt, weg als kat. Voordat er een brandende toren van de Heer over u komt. Voordat de dag van de toren van de Heer over u komt. Zoek de Heer, u alle nederigen van het land, die zijn rechtvaardig geboden doet. Zoek gerechtvaardigheid, zoek nederigheid. Misschien kunt u verborgen zijn op de dag van de toren van de Heer. Schaamteloos volk. Als we dat nu zouden zeggen zonder de Bijbel daarbij, dan zullen ze zeggen dat is antisemitisme. Maar dit is niet geschreven door mij of door u. Dit is geschreven door de Joodse profeet Zefanja. En hij schrijft over zijn eigen volk. Als we naar Israël kijken of naar Nederland of naar Amerika of Rusland. We zijn allemaal schaamteloze volken. De dingen die wij doen en toelaten hier in Nederland of in Israël, ja, we moeten ons schamen. Ik woon in Australië en ik schaam me voor de dingen die wij doen. Maar God schrijft hier over zijn volk en hij zegt van hij wil ze verzamelen. Ze zullen zichzelf verzamelen. En het Joodse volk is begonnen terug te keren in 1880. En voor degenen die Hebreeuws lezen, Yom Adonai, de dag des Heeres, de dag van de Heer. Dat is de belangrijke tekst voor ons. Dit is de grote verdrukking die nog moet komen. In Zefanja hoofdstuk 1, versen 7 tot 18 staat er nog veel meer. Ik lees alleen versen 14 tot 18. Nabij is de grote dag des Heeres en nabij en hij nadert haastig. Hoor de dag des Heeres, bitter schreeuw dan de held. De dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van vernieling en vernietiging, een dag van duisternis, van donkerheid. De dag van wolken en duisternis, de dag van bazuingeschaal en van krijsgeschreeuw. Tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. En dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaat als blinde. Want zij hebben tegen de Heer gezondigd en hun bloed zal worden uitgestort als stof. En als hun ingewand als drek, nog hun zilver, nog hun goud, zal hun redden op de dag van de verbolgenheid van de Heer. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. Want vernietiging, ja, het verschrikkelijke einde zal komen. Alle inwoners des aarde bereiden. Het is de grote dag die komt. De grote verdrukking is niet alleen voor Israël, maar voornamelijk voor Israël, om ze te laten terugkomen. En er zijn er dus twee, niet één, maar twee. Eén in geloof en één zonder geloof. Zefanja 2, hoofdstuk 2, vers 2. Voordat het besluit. En drie keer zegt hij het woord voordat. Of eer, terwijl. Zodat er is iets dat moet gebeuren. Voordat u komt tot de brandende toren des Heren. Voordat het overkomt. We hebben een keuze te maken. We kunnen ze of vertellen dat ze moeten terugkomen naar het land. Prima. Of terugkomen naar de Heer. En dat wil de Heer zelf. De regeneratie van het Joodse volk zal plaatsvinden. Ezekiel 36, versen 22 tot 23 maakt dat duidelijk. Dit is iets wat God zal doen, wanneer Hij zijn geest over hun zal storten. Wanneer Hij zijn heilige naam zal reinigen, die zij ontreinigd hebben, die zij ontheiligd hebben. Dat is de bedoeling van de Heer. Ja, God zal Israël gebruiken, ondanks wat zij heeft gedaan. Ondanks wat zij doet. Want Hij heeft het beloofd. Ezekiel 36, versen 24 tot 29 staat er opnieuw wat Hij zal doen. Hij zal ze reinigen, niemand anders. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land en ik zal rein water over u sprengen. En u zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw afgoden zult u worden gereinigd. En een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste plaatsen. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal in uw binnenste geven. En maken dat u mijn inzetting, naar mijn inzetting wandelt. En naastig mijn verordeningen onthouden. Gij zult wonen in het land dat ik uw vader heb gegeven. En gij zult tot mijn volk zijn. En ik zal uw God zijn. En ik zal u van uw onreinheden verlossen. Dat moet nog gebeuren. Maar hij zal ze eerst laten terugkomen. Terugkomen met een uitgestrekte hand. Voor een judgment, voor met richten aangezicht tot aangezicht. Niet omdat ik dat wil. Nee, ik wou dat hij het nou zijn geest opgooide. Maar dat doet hij niet, want ze zijn onrein. En Israël moet gereinigd worden. En net als u moet buigen voor de Heer. Zo Israël ook zal moeten buigen voor de Heer. En dat zal gebeuren in het tweede stadium. Er zijn dus twee wereldwijde bijeenverzamelingen van het Joodse volk naar het land van Israël. Eén in ongeloof, en dat zien we dus vandaag. En één in geloof, na de grote verdrukking. En die moet nog komen, wanneer hij zijn geest op hun zal storten.
Dankjewel, Paul, voor deze woorden en wat een heldere boodschap vanuit het woord. Zo belangrijk om iedere keer weer dat woord erop na te slaan. Wat zegt het woord van God? Het kan zijn dat u hier vanmorgen of vanavond zit en dat u eigenlijk een hele andere visie hoort over de terugkeer en het herstel van Israël. En ik merk dat het stellen van vragen bij de huidige staat Israël vaak best wel onder christenen ongemakkelijk voelt. Want mag je nou wel vragen stellen over de huidige terugkeer van Israël? Mag je wel vragen stellen over de huidige staat Israël? Want de staat Israël, daar zien we toch ook heel duidelijk Gods hand in. En helemaal als we kijken naar die verschrikkingen van de Holocaust. Dan zijn we toch blij dat daar een staat Israël is. Dat Joodse mensen een eigen plek hebben waar ze mogen terugkeren. En dat onderstrepen we natuurlijk ook als Stichting Israël de Bijbel en ook Paul Cohen natuurlijk van harte. En tegelijkertijd is het zo belangrijk om met elkaar te kijken van wat leert het woord van God nou over de terugkeer en het herstel van Israël. En ik weet niet in hoeverre dat bij u ook bekend is, maar ook binnen het Jodendom wordt er heel verschillend naar de huidige staat Israël gekeken. Zo zijn er bepaalde groeperingen in New York, ook in Antwerpen, ook in Londen, je vindt ze eigenlijk over heel de wereld, die zeggen van eigenlijk mogen we als volk pas terugkeren naar de staat Israël als we als volk tot bekering zijn gekomen. En eigenlijk kunnen we daar ook als christenen denk ik heel veel van leren. Want hoe men binnen het Jodendom eigenlijk elkaar open bevraagt van welke plaats heeft nou de huidige staat Israël een profetisch woord. Ook wij mogen als het gaat om het profetisch woord elkaar die vragen openlijk stellen. Zonder daarbij direct anti-Israël te worden. Begrijp me nou niet verkeerd. En laat ik vooropstellen dat ik en dat we als Stichting Israël de Bijbel ook Paul, dat we ook geloven dat we in hele bijzondere tijden leven. Dat het heel bijzonder is dat daar een staat Israël weer is sinds 1948. En dat ook de huidige staat Israël eigenlijk ook past in het plan van God. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Laat daar vanavond geen onduidelijkheid over zijn. De vraag is wel, welke plaats heeft de huidige staat Israël? En welke plaats heeft de huidige terugkeer van het Joodse volk naar Israël? We hebben net gezien bij Paul dat er een terugkeer plaatsvindt nu in ongeloof, maar dat er ook nog een terugkeer zal plaatsvinden in geloof. En als we het hebben over het profetisch woord, dan is het zo belangrijk om iedere keer weer te kijken naar de context. Het is zo makkelijk om één vers uit de Bijbel te pakken en daar eigenlijk een hele theologie aan te hangen. We moeten als christenen leren om iedere keer weer te letten op de context. Wat staat daar nou om die tekst heen geschreven? En als je dat niet doet, dan kun je de Bijbel echt alles laten zeggen. Een voorbeeld die ik regelmatig tegenkom is bijvoorbeeld Jeremia 23 vers 8. Waar we lezen, zo waar de Heere leeft, dat het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen die ik hen verdreven had. En zij zullen wonen in hun eigen land. Dit gaat over de huidige terugkeer, toch, van het Joodse volk? Tenminste, als je het zo, dat ene vers leest, dan denk je, ja, dit gaat over nu. Dit zien we in onze dagen gebeuren. Maar als we nou eens kijken naar die versen daarvoor, wat leert de Bijbel dan? En dan lezen we in die versen daarvoor, zie je komen, dagen spreekt de Heere, dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie je komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had en zij zullen wonen in hun eigen land. Dit is nou een vers wat heel vaak wordt aangehaald en wat wordt toegepast op de terugkeer van het Joodse volk uit het voormalige Sovjet-Unie. Maar gaat het nou over deze periode? Als je de context leest, als je de context bestudeert, dan lezen we dat de Heere in die dagen koning zal zijn. Dat hij recht en gerechtigheid zal doen op aarde. Vers 6, in zijn dagen wordt Juda verlost en zal Israël onbezorgd wonen. Kunnen we dat over 1948 zeggen? Dat Israël onbezorgd woont? Natuurlijk, de Heere, je ziet daar in de hand. Natuurlijk zijn er wonderen zoals die zesdaagse oorlog, maar als je met Joodse mensen spreekt, dan vrezen zij. Leven zij niet onbezorgd in het land, maar moeten zij hard knokken om die oorlog tegen te houden. Het zal duidelijk gaan, Jeremia 23, over een moment dat de Heere gaat ingrijpen. Dat hij heel duidelijk orde op zaken zal gaan stellen. En dan hebben we het, lieve vrienden, over de wederkomst van Christus. Als Christus zal terugkeren naar deze aarde. Dat zal het moment zijn dat hij als koning vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Dat hij met recht en gerechtigheid zal gaan regeren. En dat inderdaad Israël zal terugkeren en zal onbezorgd wonen in dat land. Een tweede voorbeeld die ik heel vaak hoor, die ik van de week toevallig nog voorbij zag komen, is Deuteronomium 30. Maar we lezen, u kunt meelezen op het scherm, vers 3, dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen en hij zal u weer bijeen verbrengen uit alle volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen, en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Ja, als je het zo leest, dan zou je daarin de huidige terugkeer van het Joodse volk kunnen lezen. Joodse mensen keren terug uit alle volken. Maar lieve vrienden, wat leert nou de context? Wat leert nou die versen daarvoor? Daar lezen we in vers 1, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen. Dat u het weer te harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal ik een omkeer brengen in uw gevangenschap. Ziet u wanneer de terugkeer zal plaatsvinden, het grote herstel? Namelijk op het moment dat Israël als volk tot bekering komt. Kunnen we dat zeggen over 1948, dat het volk tot bekering is gekomen en dat dat de reden is waarom de Heer hen uitleidt uit alle volken? En is het antwoord nee. Zal er nog een bekering plaatsvinden van het Joodse volk? Ja, en daar kom ik zo meteen over te spreken. Laten we eens gaan naar het Nieuwe Testament. Want wat leert nou eigenlijk de Heer Jezus? Wat leren nou de discipelen over de terugkeer en het herstel van Israël? Aan het einde van Matteüs 23, daar kunnen we daarover lezen, dat de Heer Jezus daar iets heel belangrijks zegt over de terugkeer en het herstel van Israël. Israël stond op het punt haar Messias te verwerpen. En dan lezen we aan het einde van Matteüs 23, dat de Heer zegt, u kunt het meelezen op het scherm, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Lieve vrienden, God verlangde naar het herstel van Israël. God verlangt naar het herstel van Israël. Hij wil zijn volk, zoals we hier ook lezen, bijeenbrengen zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt, ja, en veilig stelt onder haar vleugels. 2 weken geleden was ik bij mijn dochter Emma nog op de kinderboerderij en dan zag ik zo'n hen zitten met die vleugels en ja, die kuikentjes eronder, een prachtig gezicht. Die beschermende, ja, hen, die, ja, haar kuikentjes bij elkaar wil houden. En de Heere die verlangt ernaar om het Joodse volk terug te brengen zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt. De Heer, hij had zijn profeten gezonden die de oproep deden, ja, om tot bekering te komen. Want we zagen zojuist vanuit Deuteronomium 30 dat, ja, de bekering van Israël zal leiden tot het herstel van Israël, het grote herstel van Israël. Maar het volk wilde niet. Waarom niet? Omdat Israël als volk de profeten verwierp, zoals de Heer Jezus hier schrijft, zegt. En ook in de tijd van de Heer Jezus, ja, zien we dat de Heer Jezus eigenlijk voortdurend die oproep doet van bekering. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een koninkrijk dat vanuit de hemel op aarde gestalte zal krijgen. Denk in dit verband ook aan Daniel 2, die statenbeeld met al die menselijke koninkrijken. En uiteindelijk die steen die zou loskomen, die eigenlijk dat hele beeld verwoest. Een koninkrijk dat vanuit de hemel op de aarde gestalte zou krijgen. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn volk in Matteüs 23, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Met andere woorden, Israël moet tot bekering komen. Israël moet die naam van de Heere gaan aanroepen. Voordat dat herstel kan plaatsvinden. Voordat de Heere als een hen haar kuikens veilig stelt. Wat nou heel belangrijk is om te zien, is dat Matteüs 24 prachtig aansluit op die laatste woorden van Matteüs 23. Want in Matteüs 24, daar vinden we die eindtijdreden van de Heer Jezus. En dan stellen zijn discipelen, die stellen hem vervolgens de vraag aan het begin van Matteüs 24, van ja, hoe zit het nou met die verwoesting van de tempel? Wat is nou het teken van uw komst? Wat is nou het teken van die voleinding van de wereld? Wanneer komt u dan terug? En dan vervolgens dan somt de Heer Jezus al die dingen die moeten gebeuren voordat Israël als volk zijn naam gaat aanroepen en voordat hij zal terugkeren naar deze aarde. En dan lezen we Matteüs 24 over oorlogen, aardbevingen, verdeeldheid tussen koninkrijken. Het evangelie van het koninkrijk dat over heel de aarde nog verkondigd zal worden tot een getuigenis van alle volken. En dan lezen we in vers 15 over die gruwel van de verwoesting die nog zal worden opgericht, waarover Daniël al gesproken heeft. We kunnen nu niet uitgebreid op ingaan, maar een afgodsbeeld wat nog in de tempel die nog herbouwd zal worden zal komen te staan. En waar leidt het dan allemaal toe? Nou, Paul, die zei het net al. Naar vers 24 van Matteüs 24. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er nooit geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en er ook nooit meer zijn zal. Vlak voor die wederkomst van Christus zal die grote verdrukking nog komen. Op dat moment lezen we ook in Daniël 12, boek Openbaring, zoals Paul al zei. En wat is nou het epicentrum van die grote verdrukking? Nou, we lezen in vers 15 van Matteüs 24, Judea. En ook als we andere profeten daarnaast leggen, dan weten we dat Jeruzalem, Judea het epicentrum zal zijn. En natuurlijk, dat zal ook zijn invloed hebben op de rest van de wereld. Maar Zacharia 12... dan kunnen we lezen dat Jeruzalem gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken en tot een steen die moeilijk te putillen is. Jeruzalem. We zien het voor onze ogen gebeuren. Dat Jeruzalem, dat Israël steeds meer alleen komt te staan. En straks in die benauwdheid, lieve vrienden, dan zal het volk die woorden uitroepen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. De bekering van Israël, het is zo cruciaal als we het hebben over de wederkomst van Christus. Zonder bekering van Israël geen wederkomst. Dat is wat de schrift leert. En dan lezen we Matteüs 24, vers 30. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En wat zal er dan gebeuren? Vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bezuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Wie zijn die uitverkorenen? Lieve vrienden, die uitverkorenen, dat is het volk Israël. Het is de vervulling van die laatste woorden van Matteüs 23, die hen, die haar kuikens bijeen wil verzamelen. En dat is wat de Heere wil doen. Hij wil het volk bijeen verzamelen. De grote terugkeer en het herstel van Israël. Uit al die windstreken, van het uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. Ziet u het verband met Deuteronomium 30? De bekering en dan uiteindelijk dat herstel. Want dan lezen we in Deuteronomium 30 vers 4, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel. Wat zegt de Heer Jezus? Hier zo. Hij zal ze bijeenbrengen uit de vier windstreken van de ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Het is de vervulling van Deuteronomium 30 vers 4. De grote terugkeer en het herstel van Israël. Maar hoe keken de apostelen nou tegen de terugkeer en het herstel van het Joodse volk aan? Want ja, we zien ook in die tijd dat een deel van het Joodse volk in Israël woonde en dat een deel eigenlijk ook verspreid was onder de volkeren. Want als Paulus op een gegeven moment zijn zendingsreizen maakt, dan treft hij Joodse mensen aan in Griekenland. Hij treft ze aan in Turkije, in Italië. Er was een grote Joodse gemeenschap in Babel. Zien we dat Paulus tijdens zijn zendingsreizen, dat hij bijvoorbeeld Jeremia 23 vers 8 citeert, of Deuteronomium 30 citeert, en zegt tegen al die Joodse mensen die in Griekenland leven, die in Turkije leven, van joh, jullie moeten alia maken, je moet zoveel mogelijk terugkeren naar de huidige staat Israël. Dat is wat God wil. En dan komt vanzelf wel dat herstel op gang. Zien we dat terugkomen in het Nieuwe Testament? Nee, dat is niet wat we zien terugkomen in het Nieuwe Testament. Terwijl nogmaals, het eigenlijk een vergelijkbare situatie was met wat we in onze dagen zien. Namelijk een deel buiten Israël en een deel in Israël. Wat was dan hun visie op de terugkeer en het herstel van Israël? Hoe keken zij daar dan tegenaan? Nou, lieve vrienden, eigenlijk heel eenvoudig wat de Heer Jezus hen geleerd had. Ja, maar wat had hij hen dan geleerd? Nou, wat we zagen aan het einde van Matteüs 23 en het vervolg van Matteüs 24. Bekering leidt tot de wederkomst van Christus. En de wederkomst van Christus leidt tot het grote herstel van Israël. Waar zien we dat dan terugkomen? Nou, we zien het bijvoorbeeld terugkomen in Handelingen 3. Waar Petrus en Johannes daar een hele grote groep Israëlitische mannen aanspreekt. En let opnieuw op de context. Als je Handelingen 3 doorleest, er worden heel gerichte Joodse mensen aangesproken, de Israëlitische mannen. En wat predikt hij die dan? Hij predikte, vers 19, u kunt het meelezen op het scherm, kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en het tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Berouw en bekering. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Ziet u, ze roepen het volk op om tot inkeer en bekering te komen. Waarom? Dan worden hun zonden uitgewist en dan zullen er tijden van verkwikking. Andere vertalingen hebben tijden van verademing komen voor het Joodse volk. En wat zal er gebeuren? Nou, die bekering die zal leiden uiteindelijk tot de wederkomst van Christus. En wat zal Christus doen? Nou, we lezen het. Hij zal alle dingen herstellen waarover de profeten gesproken hebben. Waar spraken de profeten over? Over het grote herstel van Israël. De grote terugkeer die zal plaatsvinden als het volk tot bekering komt. Ziet u hoe prachtig dit aansluit bij de oud-testamentische profeten? Bij wat de Heer Jezus de apostelen leerde aan het einde van Matteüs 23. Wat deden de discipelen dan, de apostelen? Zij deden het volgende, zij gingen naar al die plekken toe, in Turkije, Rome, Babel, noem maar op. En wat deden ze? Ze maakten die naam bekend, de naam van de Heer Jezus Christus. Als je Handelingen doorleest, zie je dat Paulus voortdurend eerst naar de synagoge gaat. En wat ging hij doen? Hij verkondigde Christus en hij verkondigde de dingen met betrekking tot het koninkrijk, oftewel het herstel van Israël. Hij gaf er uitleg over en hij deed die oproep van bekering. Paulus schrijft in Romeinen 10, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder dat iemand hem predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigden. Het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Israël moet horen van die naam. En zoals Paul al zegt, wat is nou de roeping van de gemeente? Wat is de roeping van de kerk? Om zijn naam bekend te maken onder de volken, om zijn naam bekend te maken onder het Joodse volk. Maar nou hoor ik iemand zeggen die hier zit en die zegt, ja, maar hoe zit het dan na die 2000 jaar vervolging? Hoe zit het dan naar de kerkgeschiedenis waarin er toch wel heel veel mis is gegaan? Moeten we als kerk niet eerst eens kijken kritisch naar ons verleden? Moeten we die pijn niet eens voelen als kerk? Wat we het Joodse volk in de naam van de Heer Jezus allemaal hebben aangedaan? En dan zeg ik ja, we moeten die pijn voelen wat er in het verleden is misgegaan. Als u daar meer over wil lezen, dan zou ik echt het boek van Michael Brown aanraden, Bloed aan onze handen. Verdiep je erin, maar laat het daar niet bij. Ik ontmoet zoveel Joodse mensen tijdens de Bijbelverspreiding die zo'n verwrongen beeld hebben van wie de Heer Jezus werkelijk is. Velen denken dat het Nieuwe Testament een antisemitisch boek is. Een handboek voor vervolging, dat is het beeld wat veel Joodse mensen hebben. Sommigen denken dat het Nieuwe Testament te maken heeft met de paus, met de Maria-cultus. Sommigen denken dat de Heer Jezus de God van de heidenen is. En men ziet geen enkele link tussen Yeshua en het volk Israël. Dat is verdrietig, toch? Maar geeft ons dit juist niet extra reden, lieve vrienden, om net als de apostelen juist in liefde dat gesprek met Joodse mensen aan te gaan? Helpt het een Jood uiteindelijk verder in zijn zoektocht naar de Messias als we als kerk zwijgen? Lieve vrienden, het antwoord is nee. Onze opdracht is niet om te zwijgen, onze opdracht is om in liefde dat gesprek met Joodse mensen aan te gaan. En er liggen zulke geweldige kansen om Joodse mensen dat Nieuwe Testament te geven. Afgelopen maanden hebben er weer honderden Nieuwe Testamenten verspreid onder de Israëlische toeristen hier in Nederland. En daarbij is het niet zo dat het achter elkaar afwijzing is. Nee, heel veel Joodse mensen zijn op zoek naar de waarheid. Op zoek naar hoe gaat het in deze wereld verder? En is het zo geweldig om te vertellen dat er hoop is. Hoop in de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. En weet u, er is zo'n enorme grote geestelijke strijd als het gaat om evangelie voor Israël. Want Satan wil niet dat het Joodse volk zijn naam leert kennen, zodat het straks zijn naam gaat aanroepen. Want als Israël straks zijn naam gaat aanroepen, als Israël als volk straks tot bekering komt, lieve vrienden, dan gaan er hele grote dingen op deze aarde gebeuren. Satan zal gebonden worden, zo leert Openbaring 20 ons. En dan zal elke knie zich buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Paulus die schrijft over die toekomstige bekering van Israël dit. Hij zegt in Romeinen 11, vers 15, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? Wat een moment zal dat zijn? Als Israël als volk zijn naam gaat aanroepen, dan zal dat zijn als leven uit de doden. Verlangt u naar de wederkomst van Christus? Verlangt u naar een hele grote opwekking hier op aarde? Dan moet u beginnen met te bidden voor de bekering van Israël. Dat ze zijn naam leren kennen. Tot slot, welke rol heeft de huidige staat en de huidige terugkeer van het Joodse volk in het plan van God? Let op, het gaat vandaag, lieve vrienden, om een gedeeltelijke terugkeer naar Israël. Ik ontmoet zoveel Joodse mensen tijdens de Bijbelverspreiding die net als Paul zeggen, het is een prachtig land om op vakantie te gaan, maar ik hoef er niet te wonen. Wat ik ook ontmoet de afgelopen jaren meer en meer, is dat Israëli's een dubbel paspoort hebben. Er zijn er zo ontiegelijk veel die je ontmoet. En dan vraag je me, waarom heb je dan dat dubbele paspoort? Nou, als het me te heet onder de voeten wordt in Israël, dan kan ik altijd nog vluchten. Maar nogmaals, welke rol speelt de huidige staat Israël? Eigenlijk kun je het vergelijken met die terugkeer die plaatsvond onder Ezra en Nehemia. In hun tijd zien we ook dat een deel van het Joodse volk terugkeert naar het land. En waarom moest er een deel terugkeren naar het land? Omdat de profetieën in vervulling moesten gaan met betrekking tot zijn eerste komst. Hij zou niet geboren worden in Babel, maar hij zou geboren worden in Bethlehem. En zo zie je dat bij zijn eerste komst een deel van het volk wel moest terugkeren naar het land. En zo is het eigenlijk ook met de wederkomst. Een deel van het volk zal terugkeren naar het land. Dat is wat het woord van God ons leert. Waarom? Omdat als je het hebt over de eindtijd, over dat eindtijdplaatje, dan zal de focus zijn op Israël en Jeruzalem. Dat zal het epicentrum worden. Daar zal nog een grote verdrukking komen. Maar het is ook de plaats waar er nog een grote verlossing zal plaatsvinden. Op het moment dat de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde, nadat het volk tot het land. Dat is wat het woord van God ons leert. Waarom? Omdat als je het hebt over de eindtijd, over dat eindtijdplaatje, dan zal de focus zijn op Israël en Jeruzalem. Dat zal het epicentrum worden. Daar zal nog een grote verdrukking komen. Maar het is ook de plaats waar er nog een grote verlossing zal plaatsvinden. Op het moment dat de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde, nadat het volk tot bekering is gekomen en hij zijn voeten zet op de Olijfberg. En dat zal een vluchtweg creëren naar de woestijn. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar in Israël zal er een grote verlossing zijn. Nu zijn er heel veel mensen die zeggen, dus alle Joden moeten eerst terugkeren naar Israël en dan zal daar de grote bekering plaatsvinden. En dan zeg ik nee. Een deel zal terugkeren en een deel zal in Israël, in Jeruzalem, tot bekering komen. Maar een groot deel, lieve vrienden, zal tot bekering komen onder de volken, oftewel buiten Israël. Waar lezen we dat dan? Nou, onder andere in Deuteronomium 30, vers 1, waar de Heere zegt dat u weer te harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. Een deel van het Joodse volk zal tot bekering komen in Israël. Daar gaan hele gerichte profetieën over. En een deel van het Joodse volk zal buiten Israël tot bekering komen. En wat zien we nou vandaag gebeuren, lieve vrienden? We zien dat als de spanningen in Israël toenemen, dat de Joden buiten Israël steeds meer onder druk komen te staan. Ik ben vorig jaar nog geweest in Brazilië. En als je daar de synagogen bezoekt, staan er grote hekken omheen. Aan alle kanten beveiligingscamera's. En als er spanningen zijn in Israël, dan voelen de Joden buiten Israël dat. En die nood, die verdrukking, die zal toenemen. In Israël en ook buiten Israël. En lieve vrienden, dat zeg ik niet omdat ik heel onverschillig in deze dingen sta. Dit zeg ik juist met liefde voor het Joodse volk. In de hoop dat er meer en meer Corrie ten Boom zullen opstaan. Mensen die het Joodse volk lief hebben. En als die verdrukking toeneemt onder het Joodse volk, dat we ze helpen, net als Corrie ten Boom. Dat we ze helpen in die moeilijke tijd die nog komen gaat. Geprezen zijn zijn heilige naam. Amen. Als u een hulpmiddel wil bij het bestuderen van al die profetieën, dan heb ik dit volgende schemaatje gemaakt wat u helpt als je bezig bent met de terugkeer en het herstel van Israël. De huidige staat Israël, het kenmerk daarvan is oorlog en voortdurende dreiging. Als we het hebben over het Messiaanse Rijk wat zal aanbreken, dan wordt dat gekenmerkt door vrede, welvaart, vreugde. Het volk hoeft niet bang te zijn, het zal onbezorgd wonen. Kijk waar de profetie over gaat. De staat is op en ingericht naar seculiere maatstaven. Kenmerk van straks de Christusregering is dat de Christusregering met recht en gerechtigheid zal regeren vanuit Jeruzalem. Het is vandaag nog een terugkeer in ongeloof en straks zal het zijn een terugkeer in geloof. Het land is in zijn algemeenheid dor en woest. Natuurlijk fantastische irrigatieprojecten, maar lieve vrienden, dat is niks vergeleken met wat er straks in het Messiaanse Rijk zal gebeuren. Dan zal het worden als de Hof van Eden. We kunnen ons geen voorstelling van maken als paradijs. Het zal echt helemaal tot bloei komen. Ook leren we in de profetische woord de dode zee die nog tot bloei zal komen, die nog zoet water zal worden. Abortussen, homoparades. Straks zal Gods wet uit Sion uitgaan en Gods wet zal in hun binnenste zijn. Vandaag zien we dat enkelen in het volk de Heere dienen en straks zal heel Israël de Heere dienen en zijn naam belijden. Als u bezig gaat met die profetieën, zo belangrijk om dit te gaan zien. Context, zo van groot belang. Amen. Ik stel voor dat we de Heere danken en dat we dan met elkaar nog een lied zingen. En mag ik u daarin voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we vanavond zo in alle rust uw woord mochten openen. Heer, dank u wel dat we mochten zien dat u een geweldig plan heeft met uw volk Israël. Heer, dank u wel dat we mogen zien dat u uw plan ook met Israël zal gaan afmaken. Heer, en ik wil u zo bidden voor in ieder van ons. Ik kan me zo voorstellen dat als je deze dingen voor de eerste keer hoort, die twee momenten van terugkeer, dat het allemaal nieuw is en dat het ook zoeken is van hoe moeten we dit nou juist verstaan vanuit uw woord. En ik wil u zo bidden voor in ieder van ons, wilt u ons helpen en leiden door uw Heilige Geest. Als we uw woord openen, als we schrift met schrift vergelijken. Heer, wilt u ons daarin helpen en leiden. En dank u wel dat we uw woord ook hebben. Heer, en dank u wel dat we ook mogen weten dat ondanks die moeilijke tijd die er voor Israël nog aankomt, en we zien het voor onze ogen gebeuren, dat er ook een moment zal komen dat ze straks in hun benauwdheid de Heere zullen aanroepen. Dat u zal terugkeren naar deze aarde en dat er werkelijk vrede en gerechtigheid zal komen over deze aarde. Heer, we zien uit naar uw komst. We zien uit naar dat moment van herstel. Als uw wet vanuit Sion zal uitgaan. Heer, en dat is wat we uw volk zal gunnen. Die rust en vrede die alle verstand te boven gaat. En willen bidden, Heer, dat er tot die tijd dat we uw woord ook mogen, of uw volk ook bekend mogen maken met hun Messias, de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat er ook geweldige gelegenheden ook liggen om hen ook te bereiken met het evangelie. Heer, en we zien langzamerhand de geestelijk ontwaken. En we weten dat dat zal leiden tot die grote bekeringen, die grote oogst. Ik wil u zo bidden, ook voor een ieder van ons. U weet wat we, hoe we hier vanavond ook zitten. Heer, u kent ons allemaal persoonlijk. En ik weet niet, Heer, wat ons komende week allemaal te wachten staat. Heer, u kent ons leven en misschien dat er een operatie staat te wachten. Pijn, verdriet, moeite. En dan wil ik zo bidden voor een ieder van ons, Heer, dat we ook deze week weer ons oog gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we u mogen kennen als een levende Heer en Heiland. En dank u wel dat we dat mogen zien in ieder van ons dat u leeft. Geprezen zij uw heilige naam. Amen. We gaan met elkaar nog één lied zingen. En tijdens dat zingen zal er nog een collecte zijn. En die collecte dat is bestemd voor het werk van Israël de Bijbel en van Celebrate Messiah. Dat is de organisatie waar Paul Cohen voor werkt. En Paul, zoals hij al zei, die woont in Sydney. En die mag daar ook onder zijn eigen volk ook het evangelie delen. Het kan zijn dat u zegt van, hé, ik zou wel meer onderwijs willen over deze dingen. Ik zou meer willen weten over Gods plan met Israël. Wij hebben als stichting ook een maandblad, het IB Magazine. En u kunt daar lid van worden. En ik heb nu een hele bijzondere actie, namelijk voor 10 euro bent u dan het lid tot het einde van volgend jaar. Dus mocht u zeggen van nou, ik zou graag abonnee willen worden om gewoon eens te kijken hoe dat blad is. We delen daar bijbelstudies, maar ook over de praktijk van de bijbelverspreiding. We gaan in op nieuws en actualiteiten. U kunt de bladen vinden in dat andere gebouwtje, waar ook koffie is zometeen. Niet met gebak helaas, maar misschien wel met een koekje. Koffie en thee. En daar liggen ook het IB Magazine. En daar ligt ook dit kaartje om eventueel ook abonnee te worden. Mocht u abonnee willen worden, dan kunt u het kaartje daarvoor gebruiken. En dan kunt u eventueel bij mij inleveren of bij mijn collega's. Verder, voordat ik het vergeet, wil ik ook nog HIT onder de aandacht brengen. En HIT, dat staat voor Host Israeli Travelers. En HIT, dat is opgericht door een Messiaanse Jood, Omri Jacobovits. En die zag dat heel veel Israëli's de wereld rondreizen en die vaak op zoek zijn naar een slaapplek. En als christen kunt u gewoon uw huis openstellen voor Israëlische toeristen die dan bij u kunnen overnachten gratis. En wat ook echt een geweldige kans is om met hen het evangelie te delen. En niet dat dat meteen als ze binnenkomt gedeeld hoeft te worden, maar dat je daar gewoon in woord en daad van mag getuigen. En mocht u zich willen aansluiten bij het HIT-netwerk, dan kunt u terecht bij Joost. En Joost, je moet toch even staan. Die weet alles van het HIT-netwerk en die heeft ook het inschrijfformulier. Dus eigenlijk een hele praktische, eenvoudige manier om uw huis open te stellen voor Israëlische toeristen. Heb ik het zo goed gezegd, Joost, of niet? Ja? Oké, fijn. Ik stel voor dat we nog één lied met elkaar zingen en dat is lied 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? En tussen het derde en het vierde vers zal ik nog de zegen uitspreken. Lied 981 uit Johannes de Heer. En tijdens het lied zal er collecte zijn en na afloop van harte uitgenodigd voor de koffie en de thee. En mocht u vragen hebben aan Paul of aan mij, kom alsjeblieft en we staan u graag te woord. Zullen we het lied staande zingen? Psalm 62, daar lezen we zeker, mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Amen.